Gemeente, namens de kerkraad maken wij u het volgende bekend. De eerste mededeling gaat over de aanstaande verkiezing van ambtsdragers. Er moeten 3 nieuwe ouderlingen worden gekozen. 2 in de bestaande vacatures en 1 in de vacature van ouderling broeder G. Born, die aftredend is en zich niet meer herkiesbaar heeft gesteld. Bij de diakenen zijn er geen aftredende broeders. Er is 1 vacature en de diakenen achten het wenselijk dat er een diaken extra bij komt. De kerkraad stelt u in alfabetische volgorde een 6 broeders voor, waaruit op de kerkraadsvergadering met de manslidmaten van 20 april 3 broeders gekozen kunnen worden. Voor ouderling de broeders W.A. den Boer, C. de Geus, H.L. Groeneboom, A.J. den Hoed, C.W. Filerius en J.A. Westerbeke. Voor het diakenambt stelt de kerkraad u een 4 broeders voor, waaruit er 2 kunnen worden gekozen. A.G.N. Born, A.J. van der Hel, Sommelsdijk, J. Hollaar en D.J. Steenbeek. Vanmiddag zal er een aangepaste kerkdienst plaatsvinden in de hervormde kerk te Sommelsdijk. Voorganger is dominee J. de Jong. Aanvang 14:45. Voor de kerkraad hebben belijdenis des geloofs afgelegd Geri Elisabeth Martine Baan, Laurens Frederik van Wezel en Sarah van Wezel Kolijn. Dit is de eerste afkondiging. Aanstaande vrijdagavond van 7:00 tot 9:00... en zaterdag van 9:30 tot 1:00 zal er de voorjaarsverkoping worden gehouden. De activiteitencommissie nodigt allen, jong en oud, hartelijk uit. Meerdere gegevens vindt u in het kerkblad. Volgende week hoopt u voor te gaan, kandidaat G.J. Post. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij willen zingen van Psalm 84, het eerste en het tweede vers. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heere der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. En ook het tweede vers, zelfs vindt de mus een huis, o Heer. 1 en 2 van Psalm 84. Thank you. We gaan luisteren naar de wet des Heren en laten wij in aansluiting erop zingen uit de berijmde 10 geboden, het 1e en het 9e vers. Mijn ziel herdenkt met heilig beven en och of wij uw geboon volbrachten. Het 1e en het 8e vers van de berijmde 10 geboden na de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. De schriftlezing voor dit morgenuur op deze zesde Lijdenszondag vinden wij in het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het 18e hoofdstuk, en we willen daarvan lezen de verzen 28 tot 40. Wij noemden u Johannes 18, vers 28 tot vers 40. We lezen daar Gods woord aldus. Zij dan leidden Jezus van Caiaphas in het rechthuis. En het was 's morgens vroeg. En ze gingen niet in het rechthuis, opdat ze niet verontreinigd zouden worden, maar opdat zij het Pascha eten mochten. Pilatus dan ging tot hen uit en zei: wat beschuldiging brengt gij tegen deze mens? Zij antwoordden en zeiden tot hem: indien deze geen kwaaddoener waren, zo zouden wij hem u niet overgeleverd hebben. Pilatus dan zei tot hen: neemt gij hem en oordeelt hem naar uw wet. De Joden dan zeiden tot hem: het is ons niet geoorloofd iemand te doden, opdat het woord van Jezus vervuld werd dat hij gezegd had, betekenende hoedanige dood hij sterven zou. Pilatus dan ging wederom in het rechthuis en riep Jezus en zeide tot hem: zijt gij de koning der Joden? Jezus antwoordde hem: zegt gij dit van uzelf, of hebben het u anderen van mij gezegd? Pilatus antwoordde: ben ik een Jood? Uw volk en de overpriesters hebben u aan mij overgeleverd. Wat hebt gij gedaan? Jezus antwoordde: mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Indien mijn koninkrijk van deze wereld ware, zo zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat ik de Joden niet ware overgeleverd. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Pilatus dan zeide tot hem: zijt gij dan een koning? Jezus antwoordde: gij zegt dat ik een koning ben. Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik der waarheid getuigenis geven zou. Een iegelijk die uit de waarheid is, hoort mijn stem. Pilatus dan zeide tot hem: wat is waarheid? En als hij dat gezegd had, ging hij wederom uit tot de Joden en zeide tot hen: ik vind geen schuld in hem. Doch gij hebt een gewoonte dat ik u op het Pascha één loslaten. Wilt gij dan dat ik u de koning der Joden loslaten? Zij dan riepen allen wederom, zeggende: niet deze, maar Barabbas. En Barabbas was een moordenaar. De tekst uit deze geschiedenis willen wij vinden in tussen de verzen 33 en 38a. Pilatus dan ging wederom in het rechthuis en riep Jezus en zeide tot hem: zijt gij de koning der Joden? Jezus antwoordde hem: zegt gij dit van uzelf, of hebben het u anderen van mij gezegd? Pilatus antwoordde: ben ik een Jood? Uw volk en de overpriesters hebben u aan mij overgeleverd. Wat hebt gij gedaan? Jezus antwoordde: mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Indien mijn koninkrijk van deze wereld ware, zo zouden mijn dienaren gestreden hebben, opdat ik de Joden niet waren overgeleverd. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Pilatus dan zei tot hem: zijt gij dan een koning? Jezus antwoordde: gij zegt dat ik een koning ben. Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik der waarheid getuigenis geven zou. Een iegelijk die uit de waarheid is, hoort mijn stem. Pilatus zeide tot hem: wat is waarheid? Uit dit gedeelte willen wij vanmorgen onze tekst. Het is een lange tekst, maar we willen ons speciaal concentreren op de 5 vragen die Pilatus aan de Heer Jezus stelde. Zijt gij de koning der Joden? De eerste vraag. Tweede vraag, ben ik een Jood? En de derde vraag, wat hebt gij gedaan? De vierde vraag, zijt gij dan een koning? En de vijfde vraag, wat is waarheid? Zoeken wij nu samen eerst het aangezicht van de Heere. Wij willen in de voorbeden gedenken aan zuster Corine Westerbeke, die morgen in het Icasia ziekenhuis wordt opgenomen voor een operatie. Wij willen dankzegging doen voor broeder C. Hamelink, die vanmorgen weer in de kerk mag zijn, hoewel de zorgen nog niet helemaal weg zijn. En we willen ook dankzegging doen voor de veilige thuiskomst van de leden van de werkgroep Oost-Europa. Zoeken wij samen het aangezicht van de Heren. Heren, zo brengt u ons aan de morgen van deze dag, deze eerste dag van een nieuw begonnen week, samen in uw huis. We hebben het gezongen, hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heren der legers, schare God, zijn mij uw huis en tempel zangen. En we hebben het gezongen, hoe brandde mijn genegenheen, om 's Heren voorhof in te treden. Heren, dat we dan ook zouden ondervinden hoe waar het is, dat het nergens beter is dan in uw huis, dat het nergens beter is dan onder uw woord. En dat we zo vanmorgen ook hier mogen zijn om uw naam aan te roepen, om uw naam dank te zeggen voor uw sparende goedheid en zorg die gij betoont aan ons, en dat we nog zijn in het heden der genade, en dat gij ook in de schepping het zo heerlijk laat uitkomen dat gij de schepper zijt, dat gij de formeerder zijt, maar dat gij ook de onderhouder zijt. Want daaruit alleen is het te verklaren dat wij nog zijn in het heden der genade. Want als u met ons naar recht handelt, wij kunnen voor u niet bestaan. Alles klaagt ons aan. Uw woord en uw wet, die wijzen ons op datgene wat u wilt dat wij doen zullen. En dat wij u zullen liefhebben boven alles en de naaste als onszelf. Maar de praktijk van het leven leert ons dat we zo gericht zijn op onszelf. En dat we zo eigenlijk vanuit uw woord moeten zeggen, we zijn van nature geneigd God en de naaste te haten in plaats van lief te hebben. En dat stelt ons schuldig tegenover u, de heilige God. En wat wordt het dan juist een wonder dat gij nog zoveel gunst betoont, dat wij hier nog kunnen en mogen zijn. Laat ons bidden dan ook een aanbidden zijn. Laat ons bidden dan ook een danken zijn voor uw goedheid en voor uw majesteit en heerlijkheid aan ons betoont. En dat het ons tegelijk ook in de verootmoediging mag brengen. Heren, wij hebben gezondigd. Heren, zie nog in genade op ons neder. En als we denken aan alles wat er ook in de afgelopen week weer gebeurd is, Heren, dan spreekt dat toch van uw getrouw en goedheid, want wij hebben u verlaten en we zien het, Heren, in alle gebeurtenissen die op ons afkomen, dat de mens van u is afgeweken en dat wij zondaren zijn. En dat zien we aan de opstand en de revolutie. Dan zien we aan het bloedvergieten dat gebeurt zo wereldwijd, maar dat we zelfs ook in ons land hebben gezien, ook in de gebeurtenissen in Alphen aan de Rijn, waar een bloedbad is aangericht gisteren en waar zo 6 mensen om het leven zijn gekomen en waar er ook nog gevreesd wordt voor anderen en waar in de ziekenhuizen nog gevochten zal worden voor dat leven van andere heren. O, wij bidden u, geef nog uw hulp, geef nog uw zegen daar en in zonderheid ook troost en sterkte bij allen die er zo heel dichtbij betrokken zijn. dat er zullen zijn, heren, die een man, een vrouw of een kind of een vader of een moeder hebben moeten missen. Heren, wil gij ze troosten en sterken en wil gij ook doen zien, heren, hoeveel verwarring er gekomen is vanwege de zonde en hoe dat ook doortrekt en hoe we in al de ontwikkelingen ook in ons land en volk zien, maar ook in deze wereld, hoe de mens een opstandeling is tegen u, de Schepper. Daarom bidden wij u, geef dat ook vanmorgen het woord dat weer gepredikt staat te worden, ons ook mag wijzen op die lijdende borg en zaligmaker die voor zondaren is gekomen, die voor vijanden zijn leven, zijn bloed wilde geven. En dat wij zo op deze zesde lijdenszondag bepaald mogen worden hoe hij ook voor de aardse rechter wilde verschijnen. En dan zien we vandaag dat vele mensen, ja, misdadigers ook juist dat willen ontlopen om voor de aardse rechter te verschijnen. Maar gij, o Heer Jezus Christus, zijt voor de aardse rechter, terwijl gij onschuldig waart en geen zonde had gedaan, nog gekend, maar tot zonde gemaakt wilde worden. We zullen er vanmorgen van horen. Heren, dat dan ook uw woord ook zo tot zegen, tot onderwijzing mag zijn. Ja, tot bekering voor de onbekeerden. Wil gij zijn met allen die het moeilijk hebben. Wij dragen Corine Westerbeke aan u op, die naar het ziekenhuis zal gaan voor het ondergaan van een operatie. Wees bij haar. Sterk haar in rijke mate. Laat uw aangezicht over haar lichten en dat ook zij het over mag geven en dat ze ook mag ervaren dat gij het zijt die zegt, mijn oog zal op u zijn. Ik ben de bewaarder Israëls die niet sluimert nog slaapt. Heren, wil gij ook zo de gebeden horen, ook voor haar, voor alle zieken, voor allen die behandelingen moeten ondergaan en therapieën krijgen en kuren. Heren, u weet van alle noden en zorgen die dan gaande af. Wil gij ze sterken en zegenen. Heren, er zijn ook vanmorgen allerlei namen weer genoemd van hen die gekandideerd zijn voor de kerkraad. Heren, wil gij dat zegenen, want aan uw zegen is ook dat werk alles gelegen. En geef, heren, dat ook zo via de stemming en via deze zaken ook de kerkraad weer aangevuld mag worden en dat ook zo het goede voor Jeruzalem gezocht mag worden. Want gij wilt toch dat de gemeente geregeerd wordt en dat er ouderlingen, dat er diakenen zijn, dat alles met orde mag geschieden. En daarom bidden wij u, heren, wil gij ook dit werk nog zegenen en ook hen die zo hun naam hebben horen afkondigen, dat het ook zo voor uw aangezicht neergelegd mag worden. En dat ook zo nog die broeders gekozen mogen worden. En dat ook zo het ambtelijk werk nog voortgang mag hebben. Heren, want dat is toch de roeping. Dat er ambtsdragers zijn, wachters op Sions muren, die zo ook werkzaam zijn en bezig zijn voor het welzijn van de gemeente. Heren, wil gij dan ook zo het werk van ouderlingen en diakenen, het kerkraadswerk hier in het midden, nog zegenen, dat het alles ten goede mag komen. Wij zeggen ook uw naam dank voor broeder Hameling, die vanmorgen weer in de kerk mag zijn. Al zijn de zorgen niet weg, heren, maar dan mogen we toch op zichzelf al dankbaar zijn dat gij dit hebt geschonken. En wij bidden u, wil gij zelf ook die dankbaarheid maar leggen in zijn hart. En wil gij ook verder in alles hem omringen. Wij zeggen ook uw naam dank voor de veilige thuiskomst van de leden van de werkgroep Oost-Europa. Heren, gij hebt het ook daarin wel gemaakt en dat ook die reis zo weer mocht geschieden en dat ook de thuiskomst weer ondervonden mocht worden. Dat getuigt ook nog van uw goedheid en bewarende zorg. En wil gij alles wat gedaan wordt voor hen die het moeilijk hebben en die in armelijke omstandigheden verkeren, behoeftig zijn, heren, en dat ook zo vanuit de christelijke weldadigheid die gij toch als een opdracht hebt gegeven voor de kerk, dat ook dit werk nog mag voortgaan vinden en tot zegen gesteld mag worden. Heren, zo mogen we alle zorgen en noden voor u neerleggen en ook met onze dankzegging ook uw naam erkennen voor al datgene wat u schenkt, wil ook vanmorgen zo in ons midden zijn. Ons horen en verhoren, uitdelgen al onze zonden en ons bewaren ook voor de zonde. Wij smeken het u alleen uit genade om Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid uw gaven af te zonderen voor de Here en voor zijn dienst. Vandaag is de eerste collecte voor de kerkelijke kassen en de tweede collecte is voor de bouwkas. En volgende week de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor de diaconie. De Here zegene u en ook uw gaven voor zijn dienst. En dan willen we zingen uit Psalm 45, het eerste en het tweede vers. 45, 1 en 2. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen en God, o held, uw zwaard aan uw zijde. 1 en 2 van Psalm 45. Thank you. Gemeente, kent u de namen van hen die recht hebben gesproken hier over Flakkee of Zuid-Holland, die nog geroepen zijn om als rechter op te treden? U zult zeggen, nee, dat kan ik niet bijhouden, al die namen van die rechters, laat staan van heel ons land, dat kunnen we toch niet bijhouden? Nee, er zijn vele duizenden rechters. En zo zal het ook geweest zijn in het Romeinse Rijk, zoveel rechters, maar de namen raken in het vergeetboek. Toch is er één naam die altijd weer terugkomt. Eén naam die wij allemaal kennen. De jongens en de meisjes in de kerk, ze kennen allen die naam, die ook iedere zondag in de 12 artikelen naar voren komt: Pontius Pilatus. Want dan wordt in dat vierde artikel van de apostolische geloofsbelijdenis zo beleden die geleden heeft: onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven. En ook vanmiddag zal dat weer beleden worden met de kerk van alle eeuwen en zal opnieuw die naam weer klinken: Pontius Pilatus. Is dat eigenlijk niet veel te veel eer voor Pilatus? Dat zijn naam nou iedere keer moet klinken en dat die naam iedere keer weer terugkomt? Niet te veel eer? Je zou zeggen, ach, over die man is geen goed woord te zeggen. Die man die staat in de Bijbel beschreven als een ruw, als een onbuigzaam mens. En we weten ook uit de geschiedschrijving van Flavius Josephus dat er ook heel wat gebeurd is onder deze rechter Pontius Pilatus, dat eigenlijk helemaal niet klopt. En dat het een man was die vol onbegrip stond tegenover het Joodse denken en tegenover de godsdienstige gevoelens juist zeer wreed optrad. Nee, dan zeggen we, daar hebben we geen goed woord voor over, voor die man. En moeten we nou hem iedere zondag nou weer horen noemen die naam Pontius Pilatus? Dat is niet voor niets, gemeente. Want in dat licht mag juist de kerk des Heren zeggen: om mij van het strenge oordeel Gods te bevrijden. Want, ja, dan weten we, en de kinderen de kerk die weten het, Pontius Pilatus moest zo recht spreken en moest ook Christus zo voor hem verschijnen, en heeft hij ook zo hem als aardse rechter tegemoet getreden. En daar heeft de Heer Jezus juist de bron van de zaligheid in gelegd, om zondaren van het strenge oordeel Gods te bevrijden, moest hij, terwijl hij onschuldig was, voor de aardse rechter verschijnen. En zo mag Gods volk en zo mag Gods kinderen in hem nu alle heil en zaligheid vinden. Jezus Christus en die gekruisigd. De ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. Kom, gemeente, laten wij op deze zesde lijdenszondag dan naar het woord van de Heere luisteren en dan horen hoe het de Heilige Geest heeft behaagd om zo uit de mond van Pilatus op te tekenen 5 vragen. 5 vragen die wij vanmorgen zullen bestuderen, die 5 vragen die wij overdenken zullen, om daaruit ook geestelijk onderwijs te halen. En als de Heer het door zijn geest toepast, dat we ook daaruit onderwezen mogen zijn. Het thema voor de prediking is dus 5 vragen van Pilatus. En we willen deze 5 vragen vanuit Johannes 18, vers 33 tot 37 gaan overdenken. Wat is de eerste vraag die gesteld wordt? Ja, want het was nauwelijks vrijdagmorgen in Jeruzalem aangebroken. Het is nog stil in de straten van Jeruzalem. Het is nog rustig. Maar wat zal er die dag veel gebeuren? In enkele uren tijd zullen er wereldschokkende dingen geplaatst vinden. Dingen die van onuitsprekelijk belang zijn. Daarom spreken wij ook van Goede Vrijdag. Het zal een Goede Vrijdag zijn, want het is de geboortedag, zeg maar, van de eeuwige verlossing door Jezus Christus. Ja, over die dag zal de triomferende kerk eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. En zullen ze zich eeuwig eindeloos verblijden, omdat hij dan als het lam Gods zo betaald heeft met de dure prijs van zijn lichaam en bloed. Die nacht was de grote raad bijeen geweest, de Joodse raad, en in plechtige optocht was men nu zo naar het Romeinse rechthuis gegaan. Voor Caiaphas was Christus al ter dood veroordeeld. Maar nu moest de stadhouder, de procurator, die moest dat met zijn oordeel ook bevestigen. Want als procurator over Judea vertegenwoordigde Pontius Pilatus het gezag van de keizer. Hij heeft het opperbevel van het leger en hij is de hoogste instantie in zaken de rechtszaken. En daarom zijn ze in alle vroegte ook gegaan, want er was snelheid van handelen was geboden. En als straks de mensen zouden opstaan, en als straks de mensen op de been zouden komen, dat zou helemaal niet goed zijn. Als er zoveel mensen in beweging zouden komen, dat zou helemaal niet goed zijn. Dat konden ze echt niet gebruiken. En natuurlijk hadden ze het liefst gezien dat Pilatus zo even een stempeltje had gezet op dat oordeel wat zij hadden uitgesproken. Dat hij even zo een paraafje had gegeven en dat ze zo volledig mandaat hadden gekregen om dat oordeel ten uitvoer te brengen. Maar nee, zo mocht het niet. Zo kon het niet. Omdat het in Gods raadsplan zo was opgesteld dat Christus, de Zone Gods, het Lam Gods, de borg en de middelaar, zo voor de aardse rechter moest komen. En dat Pilatus' hand dus dat vonnis moest bekrachtigen. En zo leidde de Heere eigenlijk alles bij dit rechtsgeding. En zo moest hij, de Heer Jezus Christus, ook naar de wereldlijke rechter. Pilatus woonde in Caesarea, dat is bij de Middellandse Zee, zeg maar. Maar ten tijde van de feestdagen, moest ook Pilatus vaak naar Jeruzalem, omdat er dan ook veel mensen bezig waren en was bekend van de Joden. En met name ook bij het Pascha, dan konden er allerlei gedachten van nationale vrijheid en verlossing als herinnering aan de verlossing uit het diensthuis weer opkomen. En dan is het goed om zo daar de vinger aan de pols te houden, opdat er niet een volksmassa en dat er zo niet een bloedbad zou ontstaan. En Pilatus woonde dan tijdelijk in Jeruzalem, waarschijnlijk, of in het paleis van koning Herodes, de vroegere koning Herodes, aan het noordwesten van de stad. Maar het zal waarschijnlijk ook geweest zijn dat hij zo in de burcht Antonia, in de woonvertrekken, daar was. Want die burcht Antonia, die was heel strategisch vlak bij het centrum, zeg maar, van Jeruzalem. En zo kon hij van daaruit natuurlijk heel goed in de gaten houden alles wat er gebeurde. En zo moest daarom Christus gebracht worden naar dat rechthuis. De oversten van de Joden waren echter te vroom om zelf in dat rechthuis te komen. Want dan zouden ze zich verontreinigen. Daar was immers een heiden. En dan zouden ze zich verontreinigen. En dan waren ze ook cultisch onrein en konden ze zo dat Pascha niet mee eten en mee vieren. Dus vandaar dat ze zelf niet in dat rechthuis wilden komen. Dat was veel te gevaarlijk voor hen. En dan wilden ze juist Breinze bezig, alsof hij de grootste misdadiger was. Ze zochten wel, ze waren zo bang voor die onreinheid, maar ze zochten wel de dood van hem die onschuldig was. En dat ze zo eigenlijk Pilatus ook om de tuin wilde leiden. Daarom zeggen ze ook niet terstond dat hij zich uitgaf voor de Zoon van God. Want dan wisten ze wel dat dat geen indruk zou maken bij Pilatus. Dat Pilatus daar zijn schouders over op zou halen. Moet je je daar nou zo druk om maken als iemand dat zegt? Nou, in jullie godsdienst, daar moeten jullie maar mee redden. Dat is jullie zaak en daar kunnen we ons verder helemaal niet mee bemoeien voor de openbare orde. Dus daarom laten ze dat rusten. En uit Lucas 23 vers 2 blijkt dat ze juist de politieke zaken zo naar voren brengen. Want ze weten, ja, dat zal bij Pilatus indruk maken. En wat zeggen ze dan? Hij verkeert het volk, hij brengt verwarring onder het volk. Hij brengt dat volk in verwarring en op een dwaalweg. Hij verbiedt immers de keizer schatting te betalen. En hij zegt dat hij zelf Christus de koning is. Wat een schijnheilige vroomheid. Bang om verontreinigd te worden. En om in strijd van de wet, cultisch, ceremonieel onrein te zijn. En tegelijk het zwaarste van de wet, de liefde, de barmhartigheid nalaten. Maar u, jij, heeft u de zonde van uw eigen hart en leven al ontdekt? Wat heb ik daarmee te maken, zegt u? Nou, hoe maken wij ons vaak niet druk over van alles en nog wat voor mensen die het verkeerd hebben gedaan en die dat niet goed hebben gedaan? Mensen die roekeloos met God en godsdienst spotten, oh, daar zijn wij vol van. Maar je bent blind voor je eigen liefdeloosheid en hardheid tegenover de Here en zijn dienst. Dat je weigert hem de eer te geven. En dat je weigert om te buigen als een arme zondaar onder het vonnis van de wet. Ja, dan voelen we ook hoe vaak we eigenlijk zelf allerlei gruwelijke zonden aan de hand houden en daar niet over willen spreken, daaraan voorbij gaan en dan voor een ander precies zeggen, dat klopt niet en dat is niet goed en daar zit het fout. En dan voor de ander de meetlat heel hoog aanleggen en voor jezelf eigenlijk, ach, ben je zo slap als een vaatdoek. En dan leef je maar met de zonde. En dan koester je de zonde. En dan ga je zomaar door. En dan kun je in alle rechtzinnigheid opkomen voor de waarheid. Terwijl je blind bent voor het bederf en het verderf in je eigen hart en leven. Of niet? Of niet? Hoe ligt dat bij u? Dan zeg je, ja, zo kunnen we dat toch ook bij onszelf vinden. En dan zeg je, dan wil een mens juist wegblijven van die plaats waar je op de laagste plaats terechtkomt als een arme zondaar. En dat je moet zeggen, mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven. Want ik heb tegen u, ja, u alleen misdreven. Wat is dat zalig om dat nog te leren, gemeente. En dan heb je het niet zo gauw over een ander. En dan is die meetlat niet zo makkelijk gelegd voor een ander. Maar dan kom je met die meetlat bij je eigen hart en leven terecht. En dan zeg je, er deugt niks van mij. Want dan kom je als een arme, als een veroordeelde zondaar, doemwaardig. En wat moet het dan voor Christus geweest zijn om zulke huichelarij te merken? Wat moet het voor hem, in wiens mond nooit bedrog is geweest? Wat moet het voor hem zijn? voor zijn reine ziel, die de waarheid was en de wereld in de wereld was gekomen om aan die waarheid getuigenis te geven. Wat een lijden voor Christus, wat een vernedering. Ze vonden hem toch al minder dan een heiden en een tollenaar. Ze konden hem rustig in dat rechthuis binnen laten gaan. Ze zullen wel gedacht hebben, daar hoort hij thuis. Ziet u wel hoeveel vernedering de Heere moet ontvangen? Merken jullie wel, jongens en meisjes, dat je zegt, ja, de Heere moest vernederd worden. Vernederd worden, terwijl hij geen zonde gekend nog gedaan had in die staat van de vernedering. Al verder ook vernederd worden. Als een onreine moest hij sterven. Als een heiden. Opdat de blinde heiden, nu van God gescheiden, eens zijn heil erken. Want o wonder, nu zullen straks aan de bruiloft des lams heidenen aanzitten. Met Abraham, Isaac en Jacob. Christus gekomen tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen, maar overgeleverd aan de aardse rechter om de zijne voor het gericht Gods te bevrijden. Pilatus, de aardse rechter, ging in het rechthuis en riep Jezus, zo staat er. En dat kunt u lezen in vers 33. Daar moet je niet overheen lezen. Hij, de rechter van hemel en aarde, laat zich roepen door zo'n aardse rechter, waarvan we al gehoord hebben hoe hij was en wat hij ook allemaal teweeg had gebracht. Eenmaal riep God Adam, waar zijt gij? En hier laat de tweede Adam zich roepen door die aardse rechter om onderzocht te worden, om door hem berecht te worden. En de eerste vraag die de aardse rechter hem stelde is, zijt gij de koning der Joden? Dat is een vraag waarin je de verbazing hoort doorklinken, de smaad. Zijt gij, u die daar gebonden staat, bent u de koning der Joden? En hij wist wel dat het geen oproermaker was. Dat hij leerde zelfs de keizer te geven wat als keizers was en goden wat gods is. En nu wordt hij voor een gemene oproermaker zo aangeklaagd en behandeld en ondervraagd. Zijt gij de koning der Joden? En wat ligt daar ook voor ons een ontdekkend onderwijs in, gemeente? Zielsonderwijs. Want vanwege mijn opstand tegen God moest hij daar staan. Opstand tegen God? Leeft dat in ons hart? Ja, dan voel je wel, wij mensen zijn het van nature niet eens met God. En wij weten het veel beter. En u zegt misschien ook wel bij uzelf, ja, ik had het toch in mijn leven heel anders moeten hebben. Het had toch heel anders moeten gaan. Zijn wet die mij beschuldigt, wil ik niet erkennen. En werd zonde, zonde en schuld, schuld in uw leven. Ontdekte u wel de opstandigheid in uw hart als gepredikt wordt dat er niets van u en van jou, van mij deugt? Dan voel je de opstand. Nou, zo erg is het toch niet? Dan kom je in een opstand als we aangeklaagd worden als een vijand, als een opstandeling, als een rebel. En dan zeg je, ja, dan is het werk van de Heere. Als we zo aan die opstandigheid van ons hart worden ontdekt. En dat we het eens gaan worden. En dat we het eens gaan worden. Dat we moeten zeggen, Heere, ik erken mijn schuld. Die u tot straf bewoog. En ook als je de Heere mag kennen, als je de Heere mag vrezen. Zijn er in ons midden die daarvan mogen spreken in hun leven? Dat die vrezen des Heeren gekomen is in hun leven. Dat wonder door de wedergeboorte dat je de Heeren mocht leren lief krijgen. En dan moet je juist ook zeggen, na ontvangen genade, dat er altijd weer zoveel opstand leeft in je hart. En dat er zoveel opstandige vragen zo opkomen in je hart. En dan zeg je, wat heeft de Heere ook bij zijn volk en kinderen vaak veel werk, ook na ontvangen genade, om ze eens willen te maken. En dat je zo eigenlijk alles uit handen geslagen moet worden, om je eens willen te maken met de weg die de Heere gaat. En dat zo die opstandige gedachten worden weggenomen. En dat je het eens gaat worden. Uw wil is altoos wijs en goed. Het is majesteit al wat gij doet. Wat een zegen. Maar hoor nu hoe hij die nu altijd gehoorzaam en getrouw was en van eeuwigheid sprak. Ik kom, o Heere, om uw wil te doen. En nu is in deze uren hij als een opstandeling, als één die het volk verkeert en die opschudding brengt in het volk. Hij moet ondervraagd worden. Zijt gij de koning der Joden? En daar klinkt heel duidelijk in door de spot met zijn koningschap. Voelt u wel? Bent u nou geboren, u die daar staat gebonden, om de scepter, de koninklijke scepter te voeren? Is uw hoofd dat zo geslagen werd en waar er zoveel hoon over uitgestort werd, is dat nou een hoofd dat gezalfd moet worden om een kroon te dragen? De koning der Joden? De Joden die u zojuist hier voor de deur afleverde en niet eens hier in het rechthuis wilde komen? De Joden? Over dat volk moet u dan koning zijn? Zijn zij dan uw onderdanen? Zou de Heere Jezus niet die smaad hebben gehoord in die woorden? Jazeker. Hij die de schriften kende als geen ander. Hij zal gehoord hebben hoe ook daarin vervulling is gevonden van Psalm 69. De versmaadheden dergenen die u smaden, o God, zijn op mij gevallen. Dat woord gaat daarin vervulling als Pilatus dat vraagt. Zijt gij de koning der Joden? En dan moeten we opnieuw ook weer de toepassing maken naar ons eigen hart en leven. En moet u het leren en moet ik het leren. Ik heb God gesmaad. Ik heb hem in het aangezicht geslagen met mijn zonde. Wat heb ik de Heere daarmee smaadheid aangedaan? Ik heb versmaad zijn goedheid, zijn zegeningen. Moet u ook niet zeggen dat u versmaad hebt al die roepstemmen die klonken hier in de kerk. En als u thuis bij de kerktelefoon meeluistert, moet je dan ook niet zeggen, wat heb ik versmaad al die roepstemmen. Die nodigingen. Wat een aangrijpende ernst ook voor een onbekeerd mens. Een mens die zich verhardt onder het woord des Heren. En dan moeten we het u eerlijk voorhouden. Dat zal uitlopen op de eeuwige versmaadheid. Maar luister dan naar de wedervraag die Christus stelt. Zegt gij dit van uzelf? Of hebben anderen het u van mij gezegd? Pilatus, hoe komt u erbij om dit mij te vragen? Pilatus, wat is de achtergrond van die vraag? Voelt u wel, gemeente, hoe Christus hier zelf Pilatus ook ter verantwoording roept? Pilatus, komt dat nou vanuit uzelf? Hoe staat u dan tegenover die koning? Hoe staat u dan tegenover dat koningschap? Pilatus, mag u iets zien van dat koningschap? Een koningschap dat inderdaad ver boven alle aardse koningschap is verheven en uitschittert. Natuurlijk wist de Heere wel dat Pilatus in de eerste vraag liet doorklinken. Hij wist wel dat Pilatus zich helemaal niet druk maakte om zijn koningschap. En toch roept hij in die vraag hem tot bezinning. Pilatus, heb je dat van jezelf? Of praat je alleen maar anderen na? En die woorden, die moeten we ook op onszelf laten ingaan. Wat is er bij ons vaak ook veel napraterij? Komt dat nou uit jezelf voort? Of praat je alleen maar anderen na? Is het geen persoonlijke worsteling voor God? Want er zijn mensen die zeggen, en die hoor je zeggen, ja, ik kan me niet bekeren. En mensen, we zijn allemaal zondaren en we kunnen ons niet bekeren, we zijn zo zondig, we kunnen niet eens bidden, we kunnen niks. Weet u dat van uzelf? Heb u dat zelf ook geleerd voor Gods aangezicht? Of praat u de ander na, praat u de vorst der duisternis waar, die zegt, ja, we zijn allemaal zondaren en er komt toch nooit wat met een mens. En die probeert altijd maar de twijfel te zaaien en de mens tot wanhoop te brengen. Dan praten we de vader der leugen na. Een mens moet bekeerd worden, ja, precies. Maar is dat nou alleen maar verstandswerk? Of hebt u dat geleerd op de leerschool van de Heilige Geest? Hij die een kenner is der harten, die vraagt het. Zegt gij dit van uzelf? Of hebben anderen u dat van mij gezegd? Werd het beleefd in uw hart? Ik ben door uw wet te schenden, krom van lende. Is dat uw persoonlijke belijdenis geworden? En heb u dat geleerd door de indachtig makende werking van Gods geest? Dat je moet zeggen, ja, zo sta ik schuldig. Zo heb ik het leren erkennen voor Gods aangezicht. Ik ben door uw wet te schenden, krom van lende. Pilatus wordt door deze wedervraag door de Heere ook gewezen op het feit dat hij niet op geruchten af mag gaan. Nee. Het Romeinse recht eist toch dat de beschuldigers zelf verschijnen en hun beschuldigingen waarmaken. En dat is nog zo. Je kan bij de politie niet aankomen met, ja, ik heb gehoord dat, of ja, het is een gerucht. Nee, je moet met feiten komen bij de rechter. Feiten. Wat is er gebeurd? Dat en dat is er gebeurd. Daar en daar. Pilatus, u bent geroepen om als Gods stadhouder het recht te betrachten. U mag dat recht niet ombuigen om in de gunst van het volk te leven. Een Christus staat erop dat er naar recht gehandeld wordt. Hij immers wil Sion door recht verlossen. En daarom moet hij door de aardse rechter veroordeeld worden. Maar in plaats van bezinning en inzicht wordt Pilatus haast boos. En kortweg stelt hij een tweede vraag. Dat is de tweede vraag. Ben ik een Jood? Oh, wat is het gevaarlijk, hè? Om in blindheid voor te gaan. Je ziet het hier aan Pilatus. De zondaar draaft maar door. En hij wordt nog boos ook. En dan horen we drie dingen in die tweede vraag. Ben ik een Jood? Daar hoor je de afwijzing. Daar hoor je de minachting. En daar hoor je de verontschuldiging. Onthoud dat even. De afwijzing, de minachting en de verontschuldiging. Ben ik een Jood? Merkt u wel dat Pilatus Jezus' vraag niet eens beantwoordt? Zegt gij dit van uzelf, hebben op anderen het u gezegd? Hij wenst niet ondervraagd te worden. Hij wil niet gewezen worden op zijn taak. Hij wil niet dat de Heere in zijn hart kijkt. En dat wil een mens liever niet, nee. Hoeveel zijn vandaag ook niet op deze wijze aan het reageren op Gods woord. En zo wordt de Heere nog afgewezen. En dan stellen we weder vragen. Hoe gebeurt het niet op huisbezoek? Als de ambtsdragers komen en ze stellen zielenvragen. Hoe ligt het met u tegenover God? En hebt u hem leren kennen? En is de vreze des Heren in uw hart gekomen? Mag u iets weten daarvan? En dan wordt dat ontweken. Ja, maar dat kan een mens toch van zichzelf zomaar niet zeggen? Wie kan dat nou zeggen? En weet u dat dan ook voor uzelf? En dat proberen met wedervragen zo aan de klem van Gods woord te ontkomen. En er is ook deze heidense rechter zo eigenlijk bedreven in. Want het is een regelrechte afwijzing. Ben ik een Jood? En daar voel je dan ook tegelijk eerst de afwijzing en dan ook de minachting in openbaar komen. Hij kijkt veel met minachting neer op dat ruziënde volk der Joden, dat bijgelovige volk. Daar moest hij bewind over voeren. Ik ben een Romein. En dan denk je aan dat grote wereldrijk. En ik heb het daar nu ook daar voor het zeggen. En ik ben zo door dat Romeinse Rijk en waar die legioenen, legermachten zo ter beschikking staan. Ach, en dat is een reus tegenover een dwerg. Ben ik een Jood? Dat Joodse volk, dat er zo onderdrukt wordt en dat er zo eigenlijk de nationale zelfstandigheid zelfs verloren heeft. In Lucas 13 vers 1 kunt u al merken dat Pilatus al menig keer met de Joden in conflict is geweest. Arme Pilatus. Waarom is die zo arm, jongens en meisjes? Arme Pilatus. Hij was toch rechter? Hij had toch een grote positie daar? En toch zeg ik arm. Want hij woonde in het land waar de Heere zijn volk zo zijn wet heeft gegeven, zijn instellingen. En dat is een volk waarin ook de weg der zaligheid wordt bekendgemaakt. En dat de Heere aan dat volk heeft bekendgemaakt in zijn inzettingen te leven. Daar waren de rollen. Kijk maar eens wat er allemaal in de tempel plaatsvindt. Hoor maar de zegen die op dat volk gelegd wordt. Want de zegen van de Heere die maakt rijk. Maar daar wil hij niet mee van doen hebben. Ben ik een Jood? U, jij, ik. Wij leven ook in een land waarvan dan ook gezegd wordt, ja, daar zijn de joods-christelijke wortels te vinden. En u hebt het vanuit uw familie, misschien en in uw gezin. En u hebt iets gemerkt ook van de vrezen des Heren. En u mag bij het woord van God leven. En dat wordt ons gepredikt zondag aan zondag. Dicht bij de zaligheid. Dicht bij de waarheid. Ben ik een Jood en toch geen innerlijke betrekking op de dingen van Gods Koninkrijk. Je zit in de kerk. Nou, en je laat het allemaal maar even op je afkomen. Je hebt nog kritiek en je hebt nog dit en dat. Ben ik een Jood? En je gaat zo weer verder. Je gaat voorbij aan de minachtende woord. Je gaat voorbij aan de welmenende roepstemmen en in minachting zo voor de Heren. Ben ik een Jood? Afwijzing, minachting en ook verontschuldiging. Uw eigen volk, uw overpriesters, hebben toch u aan mij overgeleverd? Kan ik er nou wat aan doen dat u daar staat, zegt Pilatus? Uw eigen volk werpt u uit, het volk der Joden. Kan ik daarvoor aansprakelijk gesteld worden? En daar zijn we ook zo bedreven in, hè? Om de schuld op een ander te werpen. Dat is in het paradijs al begonnen. De vrouw die gij mij gegeven hebt, die deed mij eten. En Eva, ja, de slang heeft mij te eten gegeven. De slang heeft mij bedrogen. Hoe gaat het op school? Ik heb het niet gedaan hoor. Maar die en die, ja, die zei van doe dat maar. Een kind zei eens tegen zijn vader. Toen die vader vroeg, heb jij dat gedaan? Waarom deed je dat? Het was helemaal verkeerd wat hij deed. Toen zei dat kind, dat heeft mijn boze hartje gedaan. Ja, en een volwassen mens zegt, ja, we zijn nu eenmaal een zondig. Zondig bent, daar zit de duivel achter. En als God het niet verhoedt, gemeente, dan gaan we zomaar door om altijd de schuld van ons af te zetten en af te werpen. Als God het niet verhoedt. Ja, want als God het verhoedt en als de Heere door zijn geest gaat werken, dan ga je niet een ander de schuld geven. Maar dan komt de schuldbrief thuis. Dan wordt het persoonlijk ook beleefd. Ik heb gezondigd. Ik ben de schuldigste, de onwaardigste. En dat is nou juist de beste plaats om zo voor het aangezicht van de Heere te erkennen. Heere, ik ben het die u dit hebt gedaan. En nou de derde vraag. Wat hebt gij gedaan? Dat is een vraag van een rechter. En die moet dan ook hoor en wederhoor toepassen. Maar nu laat hij de beklaagde zelf zeggen wat nu de beschuldiging is. Waarvan die beschuldigd wordt. Wat hebt gij gedaan? Welke misdaden, welke overtredingen hebt u begaan? En daarmee geeft Pilatus direct al te kennen dat er eigenlijk helemaal geen behoorlijke aanklacht is ingediend. Dat had hij uit de stukken moeten weten. En dan had hij daarover moeten spreken. Maar dan zegt hij, wat hebt gij gedaan? En dat is een vraag die aan de Heere Jezus gesteld wordt. En jullie jongens en meisjes, die kunnen daar vast mij wel een antwoord op geven. Wat heeft de Heere Jezus gedaan? Zeg het eens. Hij heeft zieken genezen. Hij heeft blinden de ogen geopend. Hij heeft lammen doen lopen. Hij heeft hongerigen eten gegeven. Hij heeft duivelen uitgeworpen. Hij heeft melaatsen gereinigd. Hij heeft gepredikt het koninkrijk der hemelen. Hij heeft gezegd, bekeert u, bekeert u. Waarom zoudt gij sterven? Hij wilde bezig zijn in de dingen van zijn vader. Op 12-jarige leeftijd had hij dat al gezegd. En tot Johannes de Doper sprak hij, aldus betaamt ons alle gerechtigheid te volbrengen. Hij heeft de gerechtigheid volbracht. Wat heeft de Heere gedaan? Zeg het eens, hij heeft de wil van zijn hemelse vader gedaan. En nu heeft hij dat werk bijna voltooid. Wat hebt gij gedaan? De Heere Jezus had kunnen zeggen, vraag het niet aan mij, maar vraag het aan allen die mij gehoord hebben en die mij gevolgd zijn. Vraag het aan allen die ik gered heb en geholpen heb. Vraag het aan de schriften, want die zijn het die van mij getuigen. Vraag het aan mijn Vader die in de hemelen is, die mij gezonden heeft en die heeft gezegd, deze is mijn geliefde zoon. Maar nu moet u ook die vragen op uzelf betrekken. Wat hebt gij gedaan? Wat heb jij gedaan? Het gebeurt wel eens op school misschien, jongens en meisjes, dat een kind in de klas zit en er zit heel niet op te letten. En zit naar buiten te staren, een beetje weg te dromen. En dan opeens, dan zegt de meester of de juffrouw, zeg, jij moet maar een strafwerk maken. Ik heb toch niks gedaan, ik heb toch niks gedaan. Nee, dat is het nou juist, zegt dan de meester of de juffrouw. Je hebt niks gedaan, je moet wel wat doen, je moet opletten. Dat is het nu juist. Ik heb niks gedaan. Ik heb nooit gekke dingen gedaan, zeggen mensen. Ik heb altijd klaargestaan voor iedereen. Ik heb iedereen het zijne gegeven. Ik heb voor goede doeleinden gegeven. Vraag het maar aan de mensen. Ik heb me altijd ingezet voor een ander. En nu staat daar de Heere en die zegt, wat hebt u gedaan? Wat hebt u gedaan? Want u staat voor hem. En u zult eenmaal staan voor hem, de rechter van hemel en aarde. De Heer Jezus staat voor de aardse rechter. Maar de hemelse rechter, dan zal hij zelf ook die vraag stellen, wat hebt gij gedaan? En dat je dan moet erkennen tegenover hem. Hier reeds aan deze kant van het graf, Heere, ik heb overtreden al uw geboden met gedachten, woorden en werken. Ik ben tegen uw woord en wet ingegaan en ik heb er geen van gehouden. En ik ben nog steeds tot alle boosheid geneigd en daarom klaagt alles mij aan. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toorn. Ik heb de eeuwige dood verdiend. Maar wat wordt het dan een wonder als daar staat een borgen middelaar, in wiens mond nooit bedrog is gevonden, maar nu beladen met de zonde en met al de zonde van zijn volk en kinderen, niet omdat hij dat gedaan heeft, dat ze hem maar ze moesten hem toegerekend worden. Hij die geen zonde gekend nog gedaan heeft, hij werd tot zonde gemaakt. Wat een zegenrijke borgen middelaar, gemeente. Want zo alleen kan een zondaar in geloof antwoord geven op die vraag. Wat hebt gij gedaan? En dat dan de Heere Jezus mag zeggen, ik heb voor u betaald. En dat die zondaar mag zeggen, u hebt voor mijn zonde, voor mijn schuld betaald. U moest daar staan voor de aardse rechter. U moest door hem veroordeeld worden, opdat er voor mij vrijspraak zou zijn. Opdat er voor mij reiniging zou zijn van alle zonden. U hebt het handschrift van mijn zonde aan het kruis gehecht. U hebt betaald met de dure prijs van uw lichaam en bloed. U wilde de vloek op u laden om mij met uw zegen te vervullen. O, dan wordt het zo rijk wat de catechismus zegt in zondag 23. Mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent, evenals had ik nooit zonde gehad nog gedaan, ja, als had ik zelf de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbrachte. O, dan zei je, wat is dat groot, dat hij daar wilde staan. Wat hebt gij gedaan? En de vierde vraag die Pilatus zegt, als Christus uitleg en uiteenzetting heeft gedaan, hij sprak tot Pilatus, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als mijn koninkrijk van deze wereld was, oh, dan zouden mijn dienaren gestreden hebben, maar mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Het is een hemels koninkrijk. En dat hemels koninkrijk, oh, dat is ook voor vandaag, voor ons zo belangrijk. Daar kunnen wij niet ingaan, tenzij dat wij wederom geboren worden. En Pilatus, ja, die wil daar verder niet over weten. Die zegt alleen, zijt gij dan een koning? De Heer heeft dat woord koninkrijk laten vallen. Zijt gij dan een koning? En wat voor soort koning moet ik dan denken? Ja, zegt de Heer, gij zegt dat ik een koning ben. En hiertoe ben ik geboren. Dat is de enige plaats in de Bijbelgemeente waar de Heer Jezus over zijn eigen geboorte spreekt. Hij zegt wel van, ik ben gezonden, ik ben gekomen en ik ben gegeven. Maar hij spreekt nergens over zijn geboorte, dat hij geboren werd. He, en dat hij mens werd. En dat hij net zo geboren werd als ieder mens. En dat zegt de Heer hier alleen. Ik heb er wel eens met kerstfeest over gepreekt, dat hij zelf eigenlijk zo zijn eigen geboorte belicht. De Heer Jezus Christus, daartoe ben ik geboren. En hij moest geboren worden. Wij zijn in zonde ontvangen en geboren. Hij moest zonder zonde ontvangen en geboren worden. En er kwamen wijze mannen, er kwamen mannen, vreemde mannen uit zoverre land kwamen toen hij net geboren was. En die zeiden, waar is de geboren koning der Joden? Hij is een grote koning, want het was van hem gezegd, hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid. Een groot koning die nooit zonder onderdanen kan. Steeds meer onderdanen. En hoe worden wij onderdaan van deze koning? Jongens en meisjes, zeg het eens, hoe word je nou onderdaan van deze koning? Dat kan je alleen als je een nieuw hart ontvangt. Als je wederom geboren wordt, vraag je daarom. Ouderen, weten we er iets van? De wedergeboorte, daar wordt niet zoveel over gesproken. Maar dat is een werk Gods, dat hij zonder ons in ons werkt. En dat werkt hij door zijn woord, door dat zaad der wedergeboorte. Dan word je van dood levend. En dan volgt uit die wedergeboorte de bekering en het geloof. En nu is hij koning. En alleen in de weg van de wedergeboorte, ja, word je onderdaan van deze koning. En al die onderdanen, ja, zegt u, de een die wordt zo bekeerd en de andere die wordt zo bekeerd. En de een die leert van achteren en de andere leert van voren. Hè, het eerste stuk van de catechismus. Maar vergist u niet. Ze worden allemaal getrokken. Uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. Niet één uitgezonderd. En de Heer doet het allemaal door zijn woord en geest. Dat hij het leven geeft aan de ziel. Is hij geen goede koning? Een goede koning die zijn leven gaf voor de onderdanen. Hij laat nooit varen de werken zijner handen. En dan zeg je, dan mag Gods volk het kinderen het betuigen. Denk maar eens aan David in Psalm 23. De Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Luister naar Asaf, het is mij goed nabij God te zijn. En Jesaja hoor ik zeggen, hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen. En in zijn schoot dragen en de zogende zal hij zachtjes leiden. Toegemeente, zeg eens, hebt u beter dan Pilatus ondervonden dat hij een koning is? Als je dat mag ondervinden, hij een koning, dan ben je zelf koning afgeworden. Dan ben je zelf van je troon afgestoten. En dan ben je aan de voeten gekomen van de Heere. Terechtgekomen voor die koning, wees gij koning over mij. Een koning die het zalig slot ver boven alle goon kan schenken. De vijfde vraag, wat is waarheid? Christus had gezegd, hiertoe ben ik geboren en in de wereld gekomen, opdat ik der waarheid getuigenis geven zou. En een iegelijk die uit de waarheid is, hoort mijn stem. En dat brengt Pilatus tot zijn laatste vraag. Hij haalt de schouders op. Wat is waarheid? Wat is waarheid? Dat heeft hij de wijsgeren daar in Rome horen zeggen. Ja, je kan nooit de waarheid kennen. Alle kennis is bedriegelijk en betrekkelijk. En dan voel je ook, hij is heel cynisch. Mensen kunnen ook heel cynisch zijn. Wat is waarheid? Wat is geloof? Wat is roeping? En dan zeg je, hij is een product van de cultuur van Rome, die zonder God wil en die alleen maar zichzelf zo wil verheerlijken. Dat is de mens. En nu is de Heere, ja, die koning en die van de waarheid getuigenis wilde geven. Getuige van de waarheid. Bij de aardse koninkrijken gaat het om macht. Christus koninkrijk gaat uit van recht en genade. En nu krijgt Pilatus te horen, Deze koning moest geboren worden, opdat hij der waarheid getuigenis geven zou. Allen buiten hem zijn daarom leugenaars. En iegelijk die uit de waarheid is, hoort Christus stem. Ken jij die stem? Volgt u die stem? Werd u door die stem al eerlijk gemaakt? Ging uw ziel door die stem leven? Wat is waarheid? O nee, die vraagt, getuigt bij Pilatus, niet van een heilbegeerig verlangen. Niet het woord van een zoeker. En daar gaat het nu juist om, gemeente. Dat wij die waarheid kennen, Jezus Christus. Hij staat voor Pilatus. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dan voel je, ja, dan wil je er alleen maar over redeneren. Wat is waarheid? Over filosoferen en speculeren. Wat is waarheid? En dan zeg je, dat is ook vandaag bij de postmoderne mens. Ja, die wil niet weten van een levensbeschouwelijke vraag verankerd vanuit Gods woord. En dat is echt niet alleen bij D66, maar dat zie je heel de wereld, heel de tendens is, ja, wat is waarheid? Men wil niet meer weten van de waarheid. God is de waarheid. Hij is waarachtig en wij zijn leugenachtig. Maar daar mag niet meer over gesproken worden. Wat is waarheid? Bent u familie van Pilatus? Waarheid? Het zal hem een zorg zijn. Hij heeft wel andere dingen op zich druk om te maken. O, wat aangrijpend. Dicht bij de waarheid. Oog in oog met de waarheid. En dan toch geen lust. Wat is waarheid? Doet u beter? U weet immers wat de waarheid is. Want het woord Gods is de waarheid. Zijn wij voor de waarheid? Dat is mooi. Maar het komt aan op het buigen voor de waarheid. Dat is toestemmen dat je een leugenaar bent. Dat je een leugenachtig hart hebt. Dat je de vader der leugenen bent toegevallen. Dat is toestemmen. Ja, in mij woont geen goed. Om dan hem in het oog te krijgen. Die de waarheid is en die je de waarheid gaat zeggen. Die je eerlijk maakt. En dan gaat het om waarheid in het binnenste. Om het zo persoonlijk ook te mogen kennen. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis. Dat heeft ook Max Scherner uitgeroepen. Toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet. Mijn heil en mijn vrede en mijn leven werd hij. Ik boog me en geloofde. En mijn God sprak mij vrij. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis. Dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Dat woord hebben we voor de wereld. De wereld die sterft aan haar twijfel en strijd. Het woord dat slechts waarheid en liefde de weg tot de vrede bereidt. Amen. We willen zingen, gemeente, van Psalm 119 en daarvan het 12e vers, 119 vers 12. Heere, zo komen we tot u aan het einde van deze dienst, waarin we mochten horen het lijdensevangelie. En dat we ook mochten horen hoe gij, o Heere Jezus Christus, zo wilde buigen, zo vernederd wilde worden, dat u ook onder de wereldlijke rechter Pontius Pilatus wilde komen, waar hij 5 vragen zo heeft afgevuurd en waarop wij ook vanmorgen ons mochten bezinnen. Waarin wij toch hoorden, heren, ook dat heerlijke woord der waarheid. Dat gij, o Heere Jezus Christus, die weg wilde gaan. Heren, wil gij zelf er de naprediker van zijn. Breng ons ook aan de avond van deze dag nog in getrouwheid hier samen in uw huis. Wij vragen het u in de vergeving van al onze zonden, om Christus wil. Amen. Uit het berijmde gebed des Heren willen wij zingen het 9e vers. Wij noemden u uit het berijmde gebed des Heren, daar in vers 9. Want uw is het koninkrijk, o Heer. Geeft uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.